willen Gods woord openen bij het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10. En we lezen dan vers 1 tot en met 18. Johannes 10, vers 1 tot en met 18. Wat hier gaande is in dit gedeelte is een gesprek, een lezing, onderwijs, hoe je het noemen wil, tussen de Heer Jezus en een groep met farizeeërs. En daar zit nogal discussie plaats over wie Jezus is, of Jezus de Zoon van God is. En na heel veel heen en weer gehakketakken als het ware, gooien de farizeeërs Jezus de synagoge uit. In vers 35 en verder lees je dat. En vertelt de Heer Jezus verder aan zijn discipelen, aan de mensen die dan nog over zijn gebleven, over hoe men het onderscheid nou kan maken. Of Jezus nou werkelijk de Heer is of niet. Of hij werkelijk de Zoon van God is. En hij zegt niet, ik ben het alleen, maar hij laat iets zien. Hoe maak je onderscheid tussen het volgen van de Heer Jezus en het volgen van farizeeërs, andere leiders, andere stemmen. En Jezus spreekt dan aldus. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijne, en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent, en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van Jezus Christus, een prachtig verhaal die al heel vroeg bij de meeste kinderen die een christelijke opvoeding hebben, al meekomen. Mijn dochtertje van 4, die heeft op haar kamer een paar van die prachtige schaapjes hangen. En daar staat dan opgeborduurd, ik ben de goede herder. Het is een beeld wat in de kinderbijbel als een van de eerste verhalen wel gekend wordt door kinderen. En waar wij een bepaald idyllisch warm beeld bij hebben. Nou woon ik in het prachtige Drenthe. En dat is de provincie waar nog een paar van die schaapsherders rondlopen. En een tijdje geleden zei een ouderling tegen mij, toen nog niet zo heel lang in Hogeveen woonde, die zei, je moet eens met mij eens een eentje gaan fietsen. Zegt, dan laat ik je pas het echte Drenthe zien. Nou, dat hebben we gedaan. Een prachtige fietstocht gemaakt van 45 kilometer over het Dwingelderveld. En daar lopen nog de schaapsherders van Ruinen. En iedere dag, 's morgens trekken zij erop uit, met een hondje dat erbij loopt, soms één of twee. En zij trekken over het Dwingelderveld. En als je een beetje geluk hebt met je fiets, dan kom je ze tegen. En wij hadden dat geluk. Toen we een beetje terugfietsten. En in één keer over het fietspad kwam er net over een heuveltje aan een vrouwelijke herder. Een herderin, heet dat een herderin? Ja, volgens mij wel. Een vrouwelijke herder. En zij nam de schapen mee. En het mooie was, wij zetten natuurlijk gelijk, want dan ga je gelijk je fotocamera pakken natuurlijk. En foto's klikken, want dat ken je niet als een westeling. En ik heb daar foto's staan maken van hoe dat gebeurde. En het viel mij op. Zij had het helemaal niet druk. Zij liep niet heen en weer te springen om die schapen erbij te houden. Dat hondje, dat liep er ook wel een beetje omheen om af en toe zijn schaap de goede kant op te blaffen. Maar zij straalde rust uit en in alle rust wandelde zij over die heiden en langs die gebieden waar wat te grazen viel. En er straalde rust vanuit. Een prachtig beeld. Voor mij een uitzondering. Voor mij een uitzondering om mijn telefoon te pakken en allerlei foto's te gaan maken. Te laten zien, kijk eens wat ik heb gezien. Ik heb de herder gezien. Terwijl als we 2000 jaar teruggaan, dat voor de meeste mensen een heel herkenbaar beeld was. Herders waren gewoon. Zoals vrachtwagens gewoon zijn in het verkeer. Zoals veel mensen een fiets hebben. Herders hoorden bij het dagelijks leven. Maar toch, ik weet niet hoe het hier zit, maar voor mij heb ik de herders van Veenendaal hier nog niet doorheen zien trekken. Dan heb ik ze ook nog nooit gezien. Voor mij bestaat die ook hier niet, volgens mij. De herder van Veenendaal. Het is toch een beeld dat voor ons soms een beetje lastig te begrijpen is, aangezien de Heer Jezus een verhaal wil vertellen over het beeld van een herder. En ik bedacht me laatst, stel dat de Heer Jezus vandaag, in 2018, in ons midden zou zijn, welk beeld zou hij dan gebruiken? En daar heb ik eens over nagedacht. En toen herinner ik mij een voorval, toen ik zelf nog voor de klas stond. Ik heb jarenlang in basisonderwijs gewerkt, tot 2008. Ik weet nog goed, toen ik een groep 8 had en mij Bijbelse geschiedenis gaven, dat ik dit verhaal tegenkwam. En ik, hoe ga ik dat verhaal aan een stelletje losgelaten dortenaren, die natuurlijk helemaal geen herder kennen, hoe ga ik dat nou uitleggen? En ik heb het toen als volgt gedaan. Ik had een klas van 30 kinderen en ik had gevraagd om één kind naar voren te komen. Ik zei, jij mag even naast mij staan. En ik zei tegen de klas, jullie mogen zoveel herrie maken als je zelf wilt. Nou, dat was geen enkel probleem voor de klas. Zoveel herrie maken als je zelf wilt. En de klas, die heb ik gewoon lekker door elkaar heen laten praten. En ik zei tegen de jongen die naast mij staat, jij gaat achter in de klas staan. Dus die deed dat. Hij zegt, ik ga niet schreeuwen. Ik ga niet boven het geluid uit. Maar jij gaat achter in de klas staan. En ik noem de naam van een ander kind. En jij loopt dan naar dat kind toe. 32 stemmen klonken door dat lokaal heen. Allemaal door elkaar heen. En ik zei, Michael, je moet naar Michael lopen. En de jongen hoorde achterin de klas mijn stem tussen al die andere stemmen in. En liep naar het tafeltje van Michael. Dat beeld is denk ik wat de Heer Jezus niet, letterlijk, hier neer wil zetten. Als zoveel stemmen kunnen horen in als in een klas en één stem eruit kunnen halen. En hoe kwam het dat dat ene jongetje mijn stem kende en precies hoorde, terwijl ik niet hoefde te schreeuwen, net zo hard praten als de andere? Omdat hij mijn stem kende. Omdat die jongen al bijna het hele jaar in mijn klas zat en mijn stem kende. Dat is hetzelfde als op een schoolplein staan, wat me dus ook vaak kwam, waar misschien wel 4, 5 klassen over het schoolplein renden. En ik maar een naam hoefde te roepen, het halve schoolplein keek naar mij. Dat was de stem van de meester. En als de meester iets riep over het schoolplein, dan is er iets, dan moet je luisteren. En dan werd er geluisterd. Misschien is dat hetzelfde als een groot kinderdagverblijf of een kleuterklas of een babyruimte van de kerk en een moeder tussen al het gehuil van alle baby's die haar eigen kind altijd herkent. Ik denk dat de moeders dat wel herkennen. Dat als een kind huilt, ik zie al heel driftig ja knikken, dat je je eigen kind er altijd uithaalt. Er kunnen 20 baby's huilen, maar jouw kind, dat hoor je. Die hoor je er gelijk uit. Waar het ook is, in een kinderdagverblijf of in een druk winkelcentrum. En hoe komt dat? Omdat je uren met dat kind hebt doorgebracht. En hoe kwam dat in de klas? Omdat ik uren met die kinderen doorgebracht. En zij uren naar mij hebben gekeken en geluisterd. Vandaag stel ik je nu een vraag. Zou jij op dezelfde manier de stem van de Heer Jezus kunnen herkennen? En dan heb ik het niet over een klas vol kinderen. Dan heb ik het niet over een kinderdagverblijf waar je het huiltje van je eigen kind herkent. Maar waar ik het wel over heb is dat we in een tijd leven vandaag, waar zo ontzettend veel stemmen klinken, zoveel aandacht is. En dat doen we nog eens uit de niet-christelijke hoek te kunnen komen. Maar ook uit alle theologieën, kerken, stromingen, maar ook nog de media, de social media en alles. Zoveel klinkt om ons heen. Dat mensen er horend dol van worden. Letterlijk en figuurlijk. En de vraag is, tussen al de stemmen door, herkennen wij nog de stem van de Heer Jezus? Nou, zou het makkelijke antwoord zijn, ja natuurlijk. We kennen hem toch. Ik ben met de Heer Jezus opgevoed. Ik ken de verhalen. Ik heb de zondagschool gehad. Ja hoor, ik heb Gods woord en ik versta zijn stem. Maar dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik als ik kijk in algemene termen hoe wij de stem van Jezus proberen te verstaan. Ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden vandaag de dag om de stem van Jezus te verstaan. Dan heb ik niet over een hoorbare stem alleen, maar ook om antwoord in vraagstukken, om een leiding in het dagelijkse leven, om de Heilige Geest te verstaan, terwijl er duizenden stemmen om ons heen kunnen klinken. Maar misschien kan het ook wel, omdat we in heel veel situaties de stem van Jezus ook niet proberen te zoeken. Omdat we het zo druk hebben met ons eigen gekakel, en het zo druk hebben met allerlei stemmen die iets van ons vragen. En omdat we de stem misschien helemaal niet weten te vinden. Ik schrok van een onderzoek wat laatst gedaan is onder christenen als het gaat om bijbellezen. Daar blijkt dat 90% van de christenen, dus christenen, 90% dagelijks niet meer dan 5 minuten bezig is met het bestuderen, lezen en bidden, dus van Gods woord en het bidden erbij. Niet meer dan 5 minuten. En die 5 minuten valt dan nog onder eten bij het bidden, eten bij het slapen gaan en alle andere dingen. Gemiddeld 90% niet meer dan 5 minuten. Ik zeg niet dat u dat bent. Ik hoop het ook van niet. Maar ik zeg er wel bij, als dat wel de vorm is van je leven, vind je het dan gek dat je niet altijd de stem van Jezus zo goed kan verstaan? Henk Binnendijk zei laatst op een mannenconferentie dat veel christenen, en vooral jonge christenen, die het verschrikkelijk druk hebben met van alles en nog wat. Hij zei, deze christen, die generatie die op zo'n manier hun geloofsleven invult, is nu al per definitie kandidaat voor de aflevering van Adieu God over 20 jaar. Zo zei hij het op een mannenconferentie waar honderden mannen zaten, jonge mannen. U bent nu al kandidaat voor Adieu God over 20 jaar... als u zo doorgaat met het verstaan van de stem van Jezus. Hij zegt, losgelaten van het feit dat de weeën van de tijd toenemen, de druk toeneemt, de stemmen heftiger en heviger worden, de sociale druk heviger wordt en de verdrukking van de kerk alleen maar zal toenemen. Los van dat. Hij zei, wat als echt de verdrukking op de gelovigen toe zal nemen in de vormen zoals Irak, Iran, Noord-Korea en dat soort landen meemaken. Als het dan nog steeds moeten uitleggen aan sommige mensen dat Matteüs het eerste boek van het Nieuwe Testament is. En dat Genesis het eerste boek van de Bijbel is. Dat als je iets van Jezus wil lezen, niet met psalm moet zijn, maar bij Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes. Dan zijn we ernstig de weg kwijt. En ik denk dat dit onder andere een van de contexten is waarin Jezus ook spreekt tegen de Farizeeërs. Die het heel veel over gewoontes hebben, over dingen, over moeten en zullen kennen. Maar ze weten niet wie de Messias is. En ze herkennen Jezus niet in zijn opstelling, in zijn wonderen, in zijn tekenen, in zijn onderwijs. Terwijl ze notabene nog wel kennis zijn van het woord. Hebben wij vandaag de mogelijkheid om de herder te herkennen? En misschien nog wel steviger aangezet. Want Jezus houdt het hier niet bij. Hij zegt, als je mij niet kent, zul je de nepherders dan wel kennen? Zul je dan de huurlingen überhaupt herkennen? Kortom, weten wij dan nog onderscheid te maken over wat goed is? Tussen het valse, datgene wat van het beest is en zijn profeten. Kunnen we dat nog onderscheiden in deze tijd? En dan is dit niet een leuk verhaaltje in een zoetsappig Drentse context van een goede herder met een paar schaapjes, maar wordt het bittere ernst in dit verhaal. Want Jezus spreekt in vers 11, hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Daarmee zet hij direct in wie hij is. Hij zegt direct in de context met Farizeeën die maar niet kunnen begrijpen wie Jezus nou is, dat het eerste kenmerk van de goede herder is dat hij zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat is vers 11. Maar daarna gaat Jezus direct door. En dan heeft hij over het gevaar van de huurling. Even in gewoon Nederlands, maar even de nepherders. De valse profeten. De aankondigers van de antichrist en al zijn trawant en alles wat erbij hoort. Mensen die het gevaar niet meer zien. Jezus zegt in vers 12, maar de huurling. Wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft. Wat is zijn kenmerk? Hij ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. De wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Mensen die klakkeloos achter nepherders aanlopen. En beste mensen, laten we niet te snel naar buiten kijken. Laten we het niet alleen hebben over onze samenleving en de boze buitenwereld. Maar vergeet niet dat nepherders vooral ook rondlopen tussen de schapen zelf. En ook tussen het kerkvolk, tussen het gelovige volk. Juist daar valt wat te halen. Daar valt de eenheid in Christus te verstoren. Daar is prooi, de rest hebben ze al. Maar juist de schapen van de goede herder, die kunnen prooi zijn. Die moeten uiteengeslagen worden. Daar is winst te behalen. Het kenmerk van de nepherders is dat het mensen zijn, stromingen kunnen zijn, die het werk niet doen wat ze moeten doen. Geen liefde voor de schapen, maar pure winstobjecten. Wol, vlees, opbrengst. De nepherders zullen hun leven niet geven wanneer er bedreiging komt. Want zijn werk is zijn leven niet waard. En ik denk dat de huurlingen van vandaag zeker ook in onze maatschappij zichtbaar zijn. Ik zie het soms als je kijkt naar mensen die op hoge niveaus zitten van verzekeringsmaatschappijen en bedrijven en banken, en niet alleen de financiële wereld, op allerlei andere terreinen, hun zakken willen vullen. En het helemaal niet kan schelen of jij verzekerd bent, of je ziek bent of beter bent, ondanks de prachtige beloftes en reclames. Instellingen die met mooie slogans ons leven via het beeldscherm binnenkomen zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken als je bij hen bent. Maar als erop aankomt, wegvluchten. Je juist heel veel zorgen brengen. Ik zag van de week een reclame van een bank. Die schreef, het enige waar het bij ons om draait, is jouw succes. Ik zei tegen mijn vrouw, voor mij staat het een beetje verkeerd. Het enige waar het bij ons om draait, is jouw portemonnee. Dat had er moeten staan. Maar zoals ik net al zei, Dat zijn een van de vele stemmen van buiten. Maar de huurlingen zijn ook zichtbaar in kerken en gemeenten. Mensen die zeggen met mooie woorden ons lief te hebben. Die zeggen een leven te geven voor de gemeente, voor de Heer. Maar er in werkelijkheid alleen maar zijn wanneer er wat te halen valt. Wanneer het leuk en gezellig is. Wanneer ze aandacht krijgen en vooral niet hoeven te geven. In onze kerken en gemeenten kunnen de huurlingen zeer actief zijn. En het hoeven nog niet eens de leiders van de kerken te zijn, maar het zijn ook gewoon het kerkvolk. Wat zich opstelt als een huurling. Iemand die zich niet inzet voor de schapen. Iemand die niets kan schelen. Iemand die hobbelt alleen maar als er een goede spreker is, dan kom ik. Alleen maar als er wat te halen valt. En hoe vaak zien we het niet als een gemeente en kerk een moeilijke periode doormaken? Dan zijn ze er niet. Want dan is het niet leuk. Dan is het niet spectaculair. Dan kan ik er niks mee. Dan gaan we lekker winkelen in een andere gemeente. En als het dan weer goed gaat, komen we weer terug. En voeren we het hoogste woord. Zo tekent Jezus ook de houding van veel leiders in Israël in die tijd. Een elite groep die goed voor zichzelf zorgde, maar niet opkwam voor de weduwe en de wees. De zieken, de verschopte. En het is iets waar God zich boos over maakt. Want als er één gedeelte is waar Jezus op doelt met deze vergelijking, dan is het niet dat hij toevallig een paar schaapjes heeft zien lopen. Maar is dat Jezus de schrift heel goed kent. En de grote verwijzing van dit gedeelte is de verwijzing naar Ezechiël 34. En als we dat zien, dan zien we in Ezechiël 34, ik ga er een klein stukje uit lezen, een heel hoofdstuk lang, waar we een boze God zien, die verschrikkelijk boos is op de leiders van het volk. En ik nodig je uit om thuis het hele hoofdstuk eens te lezen, maar het zou te veel vragen voor vanavond. Maar ik zal een gedeelte van vers 9 lezen in Ezechiël 34. Waar God het volgende zegt tegen de leiders van het volk. Herders, leiders van het volk. Hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hun ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van de donkere wolken. Weet je, vanaf vers 22 zie je ook een bijzonder gedeelte. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden. En hij zal een herder voor ze zijn. Nou, dat hele hoofdstuk gaat daarover. En het is niet voor niets dat Jezus deze vergelijking juist gebruikt. Want hij laat zien, ik ben de goede herder. Ik ben die herder. Jullie geven je leven niet. Jullie willen er niks van maken. Maar kijk naar mij. En zo zien we als we teruggaan naar Johannes 10 en dan naar vers 14 gaan. Als de huurling beschreven, zegt Jezus daarna in vers 14. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Dus hij beschrijft eerst de huurling en het gevaar. En dan zegt hij, ik ben de goede herder. Maar dan zijn we nog niet klaar, want Jezus gaat vervolgens uitdiepen, waarom dan? Want we leven in, Jezus leefde in een tijd waarin er wel meer van zichzelf zeiden dat ze de goede herder waren. Weet je, als je een beetje de geschrift van Josephus Flavius leest, dan lees je dat er wel dagelijks mensen uit de woestijn kwamen, die zeiden, ik ben de Messias. En zich kleden in allerlei kamelenharen pakken en toestanden, en er waren er velen. Zeker in de verdrukking met de Romeinen. Die allemaal zeiden, ja maar ik ben het. En ik ben het. En Jezus zegt niet nu alleen, ja ik ben de goede herder. Want dan zouden mensen kunnen zeggen, ja dat zeggen er wel meer. Maar nu gaat jij Jezus laten zien, hoe dan? Hoe zit dat in elkaar? Hij wil in dit gedeelte laten zien dat hij aan de ene kant niet de nepherder is en niet vlucht voor de problemen, maar juist de vervulling is. Hij kent zijn schapen. Hij weet wat ze nodig hebben. Hij geeft het. En wat hij dan beschrijft is een intieme relatie tussen de herder en de schapen. De schapen kennen de herder en de herder kent zijn schapen. Jezus laat zien dat God de Vader geen God is van alleen maar wetjes en geboden, zoals de fariseeën dit voor ogen stond, maar een vader is die vader wil zijn en het allerbeste heeft met zijn kinderen. In drie dingen laat Jezus zien hoe diep dat herderschap gaat, hoe diep die relatie is met zijn schaap. Het eerste is het gedeelte van vers 15. Vers 15... logisch, het gevolg op vers 14, maar is wel één zin met vers 14. Er staat dus, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend, zoals, staat er dan achteraan. Dus dan wordt hier, die twee versen worden aan elkaar gekoppeld. En hier zegt Jezus, de relatie tussen mij en mijn schapen is zo diep als mijn eigen relatie met mijn hemelse vader. Zo diep gaat de relatie tussen de goede herder en zijn schapen. Kortom, ik word door de mijne gekend zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Zo. Zo diep gaat de relatie tussen de herder en zijn intimie. Jezus die de Vader kent, die zo dicht bij het vaderhart van God leefde, zo intiem, zo goed mogen wij de stem van de Heere kennen, door zijn woord, door zijn geest, door wie hij is, zo mogen wij hem leren kennen. Het tweede kenmerk is dat we zien dat vier keer in dit gedeelte blijkt het verschil met de huurlingen dat de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat wordt genoemd in vers 11, in vers 15, in vers 17 en in vers 18. Heel sterk wordt de nadruk opgelegd. Ik ken mijn schapen. Ik ben de goede herder. En de goede herder is goed omdat hij zijn leven geeft voor zijn schapen. En niet wegvlucht. En niet alleen maar uit is op winst. Ik ken mijn schapen. Wanneer de kudde verslonden dreigt te worden door het kwaad, vlucht de goede herder niet weg. En zo is Jezus naar deze wereld gekomen. Omdat Satan rondgaat als een briesende leeuw, op zoek om te verslinden wat hij verslinden kan. En dan zien we ook dat dat beschreven wordt in het derde punt. De eerste diepte zit dus in vers 15. Zo diep als Jezus' relatie met de Vader. Dan zien we dat de relatie beschreven wordt dat de herder zijn leven geeft voor de schaap. En ten derde zien we dat Jezus is gestorven. En dat we mogen zien voor welke dieven en wolven is dat zo. Dat lezen we in vers 10. Vers 10 zegt, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Jezus zegt, ik ben gekomen om mijn schapen daarvan te behoeden. En dit is niet zomaar een rijtje, maar bedenk eens heel goed wat hier staat. Gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Hierin zit iets meer dan gewoon een schapendief. Hierin zit zonde, dood en eeuwig verloren gaan. Het stelen is de zonde, de slachting is de dood en verloren gaan is zonder waarde iets achterlaten. Jezus is gekomen juist voor die drie dingen. de dief die rondgaat, die probeert. Hij komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te gaan. En direct zegt vers 10 erachteraan, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Zo diep gaat die relatie. Jezus is gekomen om zonde, dood en hel te overwinnen. Aan het kruis van Golgotha heeft hij dat bewezen. En nu is het makkelijk om te zeggen, daar zeggen we amen op. Ja, Jezus is gekomen voor onze zonde, is gestorven aan het kruis. Maar je zou nu kunnen zeggen, is die herder alleen maar gekomen om te sterven voor onze zonde? Kortom, liggen er nu denkbeeldig in dit verhaal 3 dode wolven en een dode herder? Is dat nu het beeld? Voor sommige mensen wel. Bij sommige mensen die blijft het bij, ja, ik ben toen en toen bekeerd. Ik heb toen de Heer aangenomen in mijn leven. En daarna, nou, dat weten ze niet zo goed. Wij weten dat er niet 3 dode wolven liggen. Een dode herder en schapen zonder herder. Maar juist dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Opdat mensen leven krijgen. Maar ook dat mensen leven krijgen met hem. Dat de herder is die leeft. En dat die relatie met Jezus zo diep gaat dat wij vandaag een relatie met hem mogen hebben. En dat lezen we ook in vers 18. Daar zien we, niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. En daar staat het. Ik heb macht het te geven. Dus Jezus heeft zijn leven gegeven. Maar er staat direct achteraan. En heb macht het opnieuw te nemen. Jezus staat op uit de dood. En is daarmee herder tot in eeuwigheid. Dat was juist de bedoeling. De schapen hebben vandaag nog steeds een herder. Wetende dat de dieven en de wolven niet meer je kunnen afnemen van de herder. Ze zullen er zijn, ze zullen grommen, ze zullen aanvallen, ze zullen pogingen doen. Maar we vallen niet uit zijn hand. Want onze goede herder strijdt voor ons. Dat was de bedoeling. Niet alleen om de wolven uit te schakelen. Want dat kunnen we soms heel makkelijk denken als christen. Jezus is gekomen om de wolven uit te schakelen. Nee, Jezus is gekomen om een goede herder voor ons te zijn. Hij wil ons weiden. Hij wil ons leiden naar de grazige weide. Hij wil daar die gemeenschap met ons hebben. En daarom leeft Jezus onder ons. En wil hij ons vandaag nog steeds weiden als een herder. En wij mogen op hem bouwen, omdat we weten vanuit Gods woord, ja, hij heeft overwonnen. Ja, hij is overwinnaar. En ja, hij heeft de dood verslagen. Wij kunnen nu een relatie met hem hebben. Hij heeft het leven opnieuw genomen om die goede relatie vorm te geven. Een relatie die zo stevig is, dat wij zijn stem uit duizenden mogen herkennen. Een relatie die zo stevig is dat Gods kinderen graag in zijn nabijheid willen zijn. Een relatie die zo stevig is dat Gods kinderen bereid zijn hun eigen leven terug te geven. Als dank voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hier ligt de belangrijke les voor ons vandaag. Leven met Jezus is leven in zijn overwinning. En tegelijkertijd acht slaan op de stem van Jezus. Want als wij weten dat wat hij geeft goed is, dat we ook leren verstaan zijn stem in ons leven. En dat is niet makkelijk. Zeker niet als er zoveel stemmen klinken. En daarom ook de vraag, is Jezus werkelijk voor jou de goede herder? En hoeveel tijd breng jij door? Als we weten dat de gemiddelde Nederlander ongeveer per dag 2,5 uur de televisie heeft aanstaan. Minimaal 1,5 uur met zijn mobiele telefoon bezig is. En alles komt binnen, hè? Kom maar binnen. Maar als dan 90% van de christen maar 5 minuten met God doorbrengt, gemiddeld, Hoe kunnen we dan de stem van de herder verstaan? En hoe kan het dan dat we ook weten niet alleen wie de stem van de herder is, maar dat ook de nepherders nog kunnen onderscheiden in ons leven? Hoe weten we dat dan nog, als we niet vertrouwd meer zijn met Gods woord? En ik roep je op om na te denken. Ik ga niet voor jou spreken, want je weet zelf hoe het zit in je eigen leven. En pas op met denken dat jij alles wel weet en dat je alle antwoorden weet. En dat je zelf voor herder gaat spelen, terwijl je een schaap bent. Dat is een gevaar. Luisteren, verdiepen, volgen en kennen. Maar ook genieten van zijn leiderschap. Dat Jezus inderdaad voor ons die goederen grazige weide voor ogen heeft. Dat is iets wat we mogen doen. En dan mogen we mee in zijn missie. Zijn plan voor deze wereld. Ben jij een van de schapen die zijn stem hoort? Als we kijken naar vers 27 en 28 in dit gedeelte, dan wordt er nog iets over gezegd in het volgende verhaal. Johannes 10, vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dat is waarom we de stem van de herder moeten verstaan. Want alleen maar horen en weten waar het staat en kunnen argumenteren en betheologiseren is niet genoeg. Hier staat, ze horen mijn stem, ik ken ze, maar een tweede kenmerk is, en zij volgen mij. Want al zou het je lukken om uit al die duizenden de stem van de Heere te verstaan, en al zou je de Bijbel uit je hoofd kennen en achterstevoren kunnen opzeggen, maar je volgt de stem niet, dan sta je nog steeds buiten de kudde. En dan ben je nog steeds een object wat gered moet worden. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat het niet alleen zit in de kennis, maar ook in het doen. Achter de herder aangaan. De herder die zich verplaatst. En de herder die ons wijst. Dan moet je ook volgen en niet blijven staan. En daar ligt misschien ook wel de moeilijkste les. Zijn stem verstaan. Weten wat nep is en wat echt is. Een diepe relatie met Jezus, de goede herder. Het kan allemaal. Maar dan nog doen. Doen wat hij zegt. Dat is de lastigste. Jezus zegt in Johannes 10, ik heb ook nog andere schapen. Die niet van deze schaapskooi zijn. Hij spreekt hier natuurlijk tegen het Joodse volk. En laat hier al duidelijk klinken wat in Handelingen en in Paulus verder naar de orde komt. Zij die niet van deze schaapskooi zijn. Daar doelt hij mee op het evangelie voor de hele wereld en ook aan de heidenen. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Precies zoals Romeinen door Paulus ook beschreven worden. Eén geheel. Kenmerk van Jezus' schaap is, ze zijn gekend. Ze horen de stem. En ze volgen de stem. Moeilijk genoeg in je eigen leven. En het volgen is niet alleen dus het kennen, maar zoeken iedere situatie weer. Heren, wat doe ik? En weet je, om het niet alleen kennis te laten zijn, is het belangrijk om dat ook om te zetten naar alle dag. Wij kunnen niet bij iedere situatie waarin je zit een Bijbel onder onze arm hebben. Daarom is het goed om hem te kennen, om vertrouwd te zijn. Weet je, de meeste situaties waarin je beslissingen neemt op het verstaan van Jezus, is niet op zondagmorgen in de kerk. Is zelfs ook niet altijd op de Bijbelstudie of op een heerlijke zangavond. Maar het zijn die onverwachte momenten, zoals ik zelf gisteren had. Het was een Sinterklaasfeestje waar mijn kinderen even naartoe waren bij ons in de buurt. En daar kwam nogal wat volk op af. En duidelijk ook wat volk wat schijnbaar niet zo gecharmeerd was van de Heere God, aangezien in iedere zin soms gevloekt moet worden. Je kent de situaties. Wat doe je dan? En op een gegeven moment was er ook een meneer bij die het ook niet kon laten om iedere zin een bepaald woord te gebruiken. Een woord wat mij dierbaar was. Jezus. Weet je, dan komt het erop aan, op die momenten, Wat doe ik? Versta ik de stem? Ja. Ik weet wat God hiervan vindt vanuit zijn woord. Maar volg ik hem? Eer ik mijn herder? Ik zei tegen die man, u noemt Jezus? Ik heb er wat mee. Als ik nou de naam van uw schoonmoeder, of je eigen moeder, hier nou in iedere zin zou gebruiken, wat zou je ervan vinden? Ja, dat denk je toch niet over na, zegt hij. Ik zeg, maar ik wel. Ik zeg, ik wel. Ik zeg, joh, hè? Ik hoop dat je die naam niet alleen als negatief mag leren kennen, maar juist als positief. En dan proberen die situaties om te draaien, dat de verloren schaap een schaap kan worden. Ik weet het niet. Op dat moment kan je niet veel meer, want de zwarte pieten rennen het rond. Maar het zijn die situaties dat je moet weten, wat doe ik niet. Het zijn die situaties op je werk, in de pauzes, op verjaardagen waar je bent, waar je niet een dikke Bijbel onder je arm hebt. Maar wie dan vertrouwd is met het goed van Jezus, en die dan weet wie Jezus is, en dat als er een vloek klinkt door de kantine van jouw bedrijf, dat het pijn doet in je hart, dat is Jezus kennen. En dan is de vraag, ben ik dan zijn schaap? Als hij zijn leven voor mij gegeven, wat doe ik dan zelf? Wat doe ik met keuzes? Dan komt het op aan, volgen we Jezus? Het zijn maar van die kleine dingetjes. En het helpt door veel uit de Bijbel te lezen. En niet omdat het moet. Want dan wordt het systematisch. Hè? Want die mensen zeggen, ja, ik moet zoveel Bijbelboeken lezen of zoveel hoofdstukken. Als dat is, laat dat dan zitten. Maar weet je, ik merk soms, als je bijvoorbeeld hoe heerlijk het kan zijn om bijvoorbeeld in één keer een heel boek als Filippenzen in één keer te lezen. Het kost soms maar 25 minuten. Heb ik heel Filippenzen aandachtig kunnen lezen. En als je over een half jaar weer doet, dan denk je, wauw, er staat weer nieuwe dingen in. En zo vertrouwd te gaan worden, dat je weet waar de dingen staan. Dat je weet wie Jezus voor je is. Die levenshouding is zo belangrijk. Dat is Jezus volgen. Dat is zijn stem verstaan. En dat is ook weten. Wat zijn de nepherders van vandaag? Binnen en buiten. En wie zo vertrouwd is met het woord van God, die gaat het zien. Die gaat, zoals het kind in de klas, door de tientallen stemmen heen de stem verstaan. En dan gaat Jezus ons voor. Deze wereld door. Dat is geweldig om te mogen weten. Ken jij zijn stem? Volg je zijn stem? En die stem gaat rond. En die stem klinkt voor jou en voor mij. En die stem klinkt, volg mij. Misschien door de doop. Misschien door meer navolging. Door meer Bijbel lezen. Denk er maar eens over na. Wie ben jij? Wat voor schaap? Blaren kunnen we allemaal. Maar zijn stem verstaan, dat is het tweede. Amen.